Welkom bij Univers Audio, de podcast van Univers, het onafhankelijk nieuwsplatform van Tilburg University. Mijn naam is Luc Hezen en ik spreek elke maand een gast die gerelateerd is aan het academisch leven in Tilburg. In deze aflevering filosoof Sander Verhaag. Hij trekt door de VS en Canada om onderzoek te doen als historicus in de filosofie. Hij probeert te achterhalen hoe het kan dat een klein groepje, voornamelijk Joodse Europese filosofen, dat in de jaren 30 vanuit Oostenrijk naar Amerika vluchtte, grote invloed zou krijgen op hoe er in Amerika wetenschap werd bedreven. Sander doet zijn onderzoek vanuit het Tilburg Center for Logic, Ethics and Philosophy of Science en kreeg er een VD-beurs en een ERC-grant voor. Sander, fijn dat we even kunnen zoomen aan de andere kant van de plas. Waar zit je op dit moment?
Ik zit op dit moment ten zuiden van Toronto, waar een bepaald archief zit waar ik onderzoek aan het doen ben voor een semester. En later deze maand ga ik nog richting Californië, waar een aantal andere archieven zitten waar ik ook graag onderzoek zou willen doen.
Oké, perfect. Hoe ben je op dit onderwerp gekomen en waar zit wat jou betreft de waarde van het onderzoek? Laten we daar beginnen.
Ik heb in het verleden veel onderzoek gedaan naar de Amerikaanse filosofie en het Amerikaanse denken over wetenschap. En wat me altijd opviel is dat er een soort van omslag plaats heeft gevonden zo in de jaren 20, 30, 40. En als je gaat kijken naar wat historici over deze periode schrijven, dan wordt er toch vooral gekeken naar wat historici interne verklaringen noemen. Interne verklaringen voor het omslag van het klimaat. In het algemeen hebben historici de neiging om te zoeken naar interne verklaringen. Wat daarmee wordt bedoeld is dat er dan wordt gekeken naar filosoof X, die in 1920 een bepaald filosofische theorie had, of een bepaald filosofisch systeem. En het idee is dan dat daar misschien een denkfout in zit of een inconsistentie. En dat dan vervolgens filosoof Y komt, die zegt van nee, filosoof X heeft het bij het verkeerde eind. En met een nieuwe theorie komt. En dat de vooruitgang van de filosofie als het ware komt door dit, ja, het is een soort van interne ideeënstrijd. Maar wat vaak vergeten wordt, is dat je je ook kunt afvragen waarom mensen in die tijd überhaupt naar filosoof X of filosoof Y luisterden. Hè? Mm-hmm. Dus waarom was de stroming of de theorie van filosoof X überhaupt populair? En daarvoor moet je dus eigenlijk gaan kijken naar wat wij externe verklaringen noemen. Dus misschien het intellectuele klimaat of politieke gebeurtenissen, waardoor bepaalde ideeën wel of niet postvatten. Culturele ontwikkelingen, economische ontwikkelingen. En in het kader daarvan ben ik gaan kijken naar die intellectuele migratie in de jaren 30. En ik denk dat dat echt iets is wat tot nu toe, waar nog te weinig naar gekeken is. Want je moet niet het had een enorme impact op het intellectuele klimaat in die tijd. Duizenden academische vluchtelingen uit Europa, met name Joodse vluchtelingen uit Duitsstalige landen. En die zochten allemaal een baan in vooral de Verenigde Staten. En nu is het zo dat je wel vaker zo'n brain drain ziet. Hè. Dus in 2015 hadden we nog een soort van brain drain uit Syrië. In de komende maanden zal waarschijnlijk uit Oekraïne ook een hele grote groep academici richting het West-Europa vluchten. Maar wat deze periode uniek maakt, is dat voor de Tweede Wereldoorlog was Duitsland een soort van het intellectuele zwaartepunt van de wereld. Als je aan een internationaal topinstituut wilde studeren of werkzaam wilde zijn, dan moest je naar Jena gaan, naar Heidelberg, naar Berlijn en naar Hamburg. En je ziet dit echt omslaan na de Tweede Wereldoorlog. Dus waar, als je bijvoorbeeld naar Nobelprijzen kijkt, dan is voor de Tweede Wereldoorlog, dus gaat een derde van alle Nobelprijzen voor de wetenschappen naar Duitsstalige wetenschappers na de Tweede Wereldoorlog verschuift dat zwaartepunt naar de Verenigde Staten. Dus die brain drain heeft een enorm effect gehad. En in de natuurkunde en zo is dat al best wel goed onderzocht. Het feit dat bijvoorbeeld iemand als Einstein naar de VS vluchtte, dat had zo'n enorme impact op hoe natuurwetenschap in de VS bedreven ging worden. En ook de prestige van de Amerikaanse natuurwetenschap. Maar hetzelfde is niet zozeer onderzocht in de filosofie en ook in de sociale wetenschappen. En dat hangt denk ik samen met die neiging om naar die interne verklaringen te zoeken. Dus wat ik wil doen in dit onderzoek is gaan kijken naar, naar hoe die vluchtelingenstroom en ook de strijd tussen ideeën die al gangbaar waren in de Verenigde Staten, maar die ook al gangbaar waren in de Duitsstalige context. Hè, want dat is natuurlijk niet een uniforme groep van filosofen die naar de VS vlucht. Filosofen van allerlei soorten stromingen. Om iets technisch te maken, je had logisch positivisten, je had fenomenologen, je had kritisch mensen van de Frankfurter Schule. Die vluchten allemaal richting de VS. En wat eigenlijk grappig is, is dat de stroming die niet zo populair was in de Europese context, in de Duitsstalige context, werd in één keer enorm invloedrijk in de Amerikaanse context. Mm-hmm. Daar is dus iets gebeurd in die ideeënstrijd in de jaren vlak na de intellectuele migratie, dat ervoor heeft gezorgd dat een bepaald type denken prominent is geworden. En dat is eigenlijk hoe ik op dit onderwerp ben gekomen. En de waarde zit er dan dus ook in dat veel van de veronderstellingen die we vandaag de dag nog steeds hebben over wat filosofie zou moeten zijn, wat filosofie is en wat de functie van een filosoof is, die zijn toen eigenlijk prominent geworden. Het wil niet zeggen dat ze toen ontdekt zijn, maar wel, ze zijn toen als het ware een dominantere rol gaan spelen in de filosofie.
En wat is daarin veranderd inderdaad? Wat was er voor de komst van deze groep en daarna?
Er zijn een aantal aspecten aan. Het gaat met name om het type vragen dat interessant is voor een filosoof. Hè? Dus die groep van logische positivisten waar ik me vooral op focus, die hadden het idee dat de traditionele filosofie te veel bezig was met grote, wat zij metafysische vragen noemen, die nadenken over de aard van het universum en de grondslagen van onze kennis, nadenken over religie, nadenken over de samenleving. En volgens deze filosofen waren dat onwetenschappelijke vragen, of zelfs vragen die in zekere zin zelfs betekenis zijn, omdat ze niet empirisch te beantwoorden waren. Mm. En wat de logisch positivist vonden, is dat gezien het succes van de empirische wetenschappen, zouden filosofen zich ook bescheidener op moeten stellen en als het ware meer moeten nadenken over die wetenschappelijke methode en zich niet meer met dat soort metafysische vragen moeten bezighouden, maar technischer moeten worden, gebruik moeten maken van nieuwe wiskundige en logische instrumenten. En op die manier een daadwerkelijk een wetenschappelijke discipline zelf moet worden, in plaats van iets dat zich als het ware distancieert van de wetenschappen en als het ware vanuit de ivoren toren nadenkt over de samenleving. Het zou echt onderdeel moeten worden van de wetenschap zelf. En dat heeft voordelen gehad. Hè? In zekere zin is filosofie daardoor ook een technischere, preciezere discipline geworden, waarbij ook allerlei samenwerkingen met wetenschappers zijn ontstaan. Dat is vandaag de dag tot zekere zin nog steeds zo. Maar dat heeft ook nadelen, want de rol van de filosoof veranderde daardoor. Dus waar de filosoof eerst een soort van deelnemer aan het publieke debat was, een soort van publiek intellectueel die lezingen gaf voor het grote publiek, populaire boeken schreef, eigenlijk zijn of haar licht liet schijnen op allerlei soorten maatschappelijke ontwikkelingen, zie je dat na de jaren 40 ook veranderen. Dus de filosoof trekt zich als het ware terug uit het publieke debat en gaat meer technischer gaat zich meer verdiepen in kleine formele problemen. En dus het heeft
toepasbaar eigenlijk. Heel toegepaste kennisproductie. Zou je het zo kunnen samenvatten?
Ja, en toepassing eigenlijk alleen op specifieke wetenschappelijke disciplines. Ja. Althans, binnen die stroming zeker zo. Om één voorbeeld te geven van hoe het de filosofie als geheel heeft veranderd. Als je bijvoorbeeld alleen al naar Tilburg kijkt. In Tilburg krijgt elke student, of je nu sociologie studeert of economie of psychologie, ze krijgen allemaal een cursus wetenschapsfilosofie. Dus, en de wetenschapsfilosofie is een soort van grondslagencursus waarin je nadenkt over wat is het om een wetenschapper te zijn, wat is de wetenschappelijke methode, hoe voorkomen we denkfouten in de wetenschap. En het feit dat dat door filosofen onderwezen wordt, en ook het type vragen dat in die cursussen gesteld wordt, dat is gewoon, dat bestaat pas een jaar of 80. Hè. Dus voor de jaren 30 bestond de wetenschapsfilosofie in zekere zin nog niet. En dus dat, dus alleen dat al, dat wereldwijd duizenden studenten, wat ze ook studeren, elk jaar een wetenschapsfilosofie cursus krijgen, dat alleen al is een soort van effect van de omslag die in die tijd heeft plaatsgevonden.
En daarvoor inderdaad ging het over wat is religie, wat is schoonheid, hoe kunnen we onze eigen oorsprong verklaren, zulke soort dingen?
Ja, het hangt natuurlijk wel een beetje af van naar welke periode je kijkt. Dus filosofie is altijd heel flexibel geweest. Als je echt naar de 15e, 16e, 17e eeuw terugkijkt, dan is filosofie eigenlijk, omvat eigenlijk veel wetenschappelijke disciplines die we vandaag de dag nog zien als wetenschap. Hè. Dus natuurkunde was vroeger natuurfilosofie. Psychologie was vroeger een soort van speculatieve tak van de filosofie die nadacht over de menselijke geest of de menselijke ziel. En dus daar komt ook eigenlijk die ideeënstrijd vandaan, is dat je in de 18e en 19e eeuw zie je veel wetenschappen zich afsplitsen. Natuurfilosofie wordt natuurkunde en een zelfstandige experimentele discipline. Nadenken over de geest wordt experimentele psychologie en gaat dus ook zich die methode gebruiken. Sociologie splitst zich af en wordt in zekere zin ook een empirische wetenschap. En dat leverde eigenlijk voor de filosoof een soort van existentiële crisis op van oké, waarom zijn wij er nog?
Ja.
Aangezien al onze vragen nu beantwoord worden door empirische wetenschappers, wat kunnen wij nog steeds doen? En dan zie je dat er twee verschillende stromingen ontstaan. Aan de ene kant de stroming die zegt van je hebt die toenemende dominantie van empirische wetenschap. En daar moeten wij onze vraagtekens bij blijven zetten. Hè. We moeten niet een soort van technocratische samenleving worden. Hè. En bijvoorbeeld dit speelde zo heel erg ook rond de Eerste Wereldoorlog, waarbij je voor het eerst een soort van hele technologische oorlog hebt. En veel filosofen in die tijd zeggen ook van ja, maar de wetenschap levert ons alleen maar tanks en mosterdgas op. Hmm. Dat is niet de kant die we op moeten willen. We moeten juist eigenlijk af van dat technocratische denkraam en teruggaan naar nadenken over het leven zelf, bijvoorbeeld. Dus dat is een iets meer wetenschapssceptische stroming. En aan de andere kant heb je juist die groep filosofen die zegt van ja, maar kijk wat de wetenschap ons allemaal heeft opgeleverd. Die wetenschappelijke methode is juist de methode die ons al deze kennis en al deze technologische toepassingen, en natuurlijk dachten ze dan niet aan mosterdgas, maar aan elektriciteit en de auto en dat soort dingen, hebben opgeleverd. En dus dat is een soort van belangrijke schisma dat dan optreedt in de filosofie. Moeten we juist dichter aanschurken tegen die wetenschap, of moeten we juist ons daarvan distancieren en ons eigen filosofische domein zoeken?
En kun je zeggen welk van de twee kampen er eigenlijk succesvoller is gebleken?
Nou ja, dus dat is echt een omslag die je ziet in die intellectuele immigratie. In de Europese context, en met name in de Duitsstalige context, was die meer wetenschapsceptische stroming dominant. In de filosofie heb ik het dan over, of in de geesteswetenschappen breder gezien. Terwijl de groepjes filosofen die meer die wetenschappelijke kant van de filosofie benadrukken, die spelen echt een relatief marginale rol in de Duitsstalige context. Maar op het moment dat die naar de Verenigde Staten vluchten, beide groepen, draait dat om. Ja. Dus in die Amerikaanse context komt die wetenschappelijke filosofie echt tot bloei. En dat heeft vervolgens na de Tweede Wereldoorlog ook een enorme invloed weer gehad op het Europese klimaat. Hè. Dus als je kijkt naar de dominantie van de VS na de Tweede Wereldoorlog. Hè, we gingen allemaal kijken naar films uit Hollywood, naar de politiek uit Washington. We hebben allemaal apps uit Silicon Valley vandaag op onze telefoon staan. En in zekere zin kijken wij als filosofen ook deels naar wat er gebeurt aan Harvard, aan Princeton en aan Yale. En dat is die meer technische benadering van filosofie die daar dominant is geworden na de Tweede Wereldoorlog.
En nou onderzoek jij de maatschappelijke factoren of alles wat niet met de inhoudelijke argumenten te maken heeft. En die probeer je uit te pluizen zodat je weet waarom dat zo is. Hè? Wat heb je tot dusver gevonden?
Misschien is het goed om eerst te zeggen van hoe ik het onderzoek. Natuurlijk kijken we ook naar de inhoud. Dus we kijken natuurlijk ook naar de publicaties uit die tijd. Maar ik ben ervan overtuigd dat om een beter antwoord te vinden op zo'n bredere vraag van hoe is dat intellectuele klimaat zo veranderd, moet je eerst dat intellectuele klimaat in kaart brengen. Als historicus, als je al die publicaties zou willen lezen, je hebt maar een bepaalde hoeveelheid tijd en je kunt misschien een paar honderd publicaties lezen. En daarmee krijg je geen goed overzicht van het intellectuele klimaat. Bovendien heb je de kans dat je een soort van bias hebt in het selecteren van publicaties, dat je de publicaties gaat lezen die je denkt die belangrijk waren en daarmee je eigen veronderstellingen bevestigt. Dus wat we gaan doen is aan de ene kant computationeel het intellectuele klimaat uit die tijd in kaart brengen. Dat betekent dat we alle publicaties uit de jaren 20, uit de jaren 30, in één grote dataverzameling bij elkaar verzamelen. En dat we gaan analyseren wat de dominante ideeën zijn. Dat kun je met bepaalde technieken doen. Je hebt topic modeling, waarbij je kijkt naar wat zijn nou de belangrijkste thema's. Maar je kunt ook bijvoorbeeld citatienetwerken genereren. Dat je kijkt naar, wie waren nou de meest geciteerde filosofen voordat de vluchtelingen kwamen en wie waren dat nadat de vluchtelingen aankwamen. En ook hoe zat het landschap precies in elkaar. Hè? Was er bijvoorbeeld zie je bijvoorbeeld dat in de Amerikaanse filosofie er voor de migratie weinig Europese filosofen werden geciteerd en dat dat dan langzaam naar elkaar toe groeit, de twee clusters van Amerikaanse filosofen en Europese filosofen, en dan eindigt in één soort van hecht citatienetwerk van Europees-Amerikaanse denkers. Of is het juist zo dat bijvoorbeeld die Europese filosofen steeds prominenter worden en steeds vaker geciteerd en dat Amerikaanse stromingen steeds als het ware wegkwijnen omdat ze steeds minder invloedrijk worden. Mm-hmm. Dus met behulp van dat soort computationele technieken kun je als het ware echt het intellectuele landschap in kaart brengen en ook verschuivingen in dat landschap over de tijd heen reconstrueren. Nou, dat is de ene kant. En de andere kant, dus eigenlijk met computationele technieken zoom je uit. Hè. Je kijkt als het ware naar het landschap vanaf een afstand. Aan de andere kant gaan we ook inzoomen. En dat is met behulp van archiefwerk. Dat is ook dus de reden waarom ik nu in Canada ben en naar de VS ga. En ook dat de mensen uit het team veelvuldig in de VS zullen zijn om archiefwerk te doen. Met archiefwerk kun je als het ware achter de schermen kijken van publicaties. Hè. Publicaties. Ik vergelijk het wel eens als ik het in hele eenvoudige termen moet uitleggen. Het zijn een soort van de Instagram posts en de Facebook posts uit die tijd. Hè. Die zijn heel gestileerd. Ja. Je presenteert als het ware de beste versie van je idee. Maar je hebt eigenlijk geen idee als historicus hoe de worst werd gemaakt. Of wat voor veronderstellingen misrepresentaties daar aan ten grondslag lagen.
Ja, de weg ernaartoe.
De weg ernaartoe. En in archieven zie je de correspondentie. Hè, dus wie beïnvloedde wie? Wie stond in contact met wie? Maar ook hoe dachten mensen over elkaar? En dus nu komen we tot je vraag, wat heb ik tot dusver gevonden? Een van de dingen die waar ik momenteel mee bezig ben, is een groepje van jonge Amerikaanse filosofen die in de jaren 30 naar Europa gingen voor een jaar om in Duitsland te studeren. He, zoals gezegd, in die tijd moest je als Amerikaanse filosoof bijna wel een jaar naar Duitsland om daar de meest recente ontwikkelingen op te pikken. En wat we hebben gevonden in archieven, zijn brieven, dagboeken en notities die die filosofen in Duitsland maakten. Hè. Dus veel van die filosofen stuurden gewoon netjes wekelijks brieven naar hun ouders of naar hun collega's of hun mede-PhD-studenten of naar hun begeleiders. En je ziet dan dat ze aankomen in een bepaalde stad, dat ze een aantal colleges gaan volgen bij een bepaalde filosoof of zelfs met die filosoof gaan samenwerken. En dan zie je wat de veronderstellingen zijn. Van wat vonden ze interessant, wat vonden ze niet interessant. Je ziet ze ook verbaasd zijn over de opkomst van het fascisme bijvoorbeeld. Ik heb brieven gezien over de foto's van Hitler die in elke café hingen, over de lange nazi-parades. Maar ook verbazing over het feit dat veel academici in Europa echt sympathie hadden voor het nazisme. En dus op die manier kun je reconstrueren, nou, wat dachten Amerikanen in die tijd over Europese filosofie? En vervolgens kun je kijken, kun je vergelijken wat die Amerikaanse filosofen publiceerden voordat ze naar Europa gingen en welke richting een onderzoek inging nadat ze uit Europa terugkwamen. En wat je daarin eigenlijk al ziet, is dat die Amerikanen echt een voorkeur hadden voor die meer wetenschappelijk georiënteerde filosofie. En de argumenten die ze geven en ook de persoonsbeschrijvingen die ze geven, ja, die schijnen echt licht op wat mogelijke verklaringen zouden kunnen zijn voor die omslag.
En heb jij één element of één aspect wat jou het meest heeft verbaasd tot nu toe in je onderzoek? Iets waarvan je leest dat je denkt, ah ja, tuurlijk, dat speelt ook mee in hoe populair een bepaalde wetenschapsrichting is.
In zekere zin moet het project eigenlijk nog beginnen. Het begint pas in augustus, maar ik heb al wel veel voorwerk gedaan. Dus ik wil me nog niet al te zeer wagen aan echte verklaringen. Maar er zijn wel twee dingen die me verbaasd hebben. Aan de ene kant het antisemitisme dat ook een rol speelde in de VS. Je zou zeggen, veelal Joodse vluchtelingen die komen in de VS en die worden warm onthaald, want Amerika stond aan de kant de landen die opkwamen tegen het fascisme. Maar je ziet echt talloze brieven heb ik gevonden waarin Joodse filosofen gewoon letterlijk gezegd wordt van ja, wij hebben geen ruimte in ons departement voor niet-Arische denkers of voor niet-Arische wetenschappers. Of we zitten al aan ons quotum voor wat betreft Joodse wetenschappers. Hè? Dus het feit alleen al dat die departementen dat soort quota hadden of nadachten over het feit wat iemands achtergrond. Dat heeft me verbaasd. Er is natuurlijk wel al literatuur over de rol die antisemitisme in de Verenigde Staten speelde. Maar dat het ook zo sterk in de academische klimaat verankerd zat, dat heeft me verbaasd. En dat maakt in zekere zin de puzzel ook nog groter. Hè? Dus hoe kan het dat ondanks dat sterke antisemitisme in de VS toch een aantal van die vluchtelingen zo'n impact kunnen hebben op het Amerikaanse denken. Het tweede is de rol die een aantal vrouwelijke filosofen in de VS hebben gespeeld. Het is de laatste jaren is er meer aandacht voor gendergerelateerde biases die spelen in de geschiedschrijving. En ja, in de filosofie is dat een bekend probleem. Hè? Dus als je nadenkt over wie waren De meest invloedrijke filosofen uit de geschiedenis en je gaat kijken naar de handboeken die geschreven zijn over de geschiedenis van de filosofie, nou, dan bestaat dat eigenlijk voornamelijk uit mannen. Hè? Dus van Descartes tot Kant, van Plato tot Nietzsche, allemaal mannen. En er is de laatste tijd meer aandacht voor de rol die ook vrouwen gespeeld hebben. En je ziet dat eigenlijk al in de jaren 30-40... de teksten die geschreven zijn over deze periode zoomen ook echt in op een aantal mannelijke filosofen. En wat ik echt gevonden heb, is dat bijvoorbeeld dus een deel van het onderzoek zoomt in op een groep die heette Weense Kring, die zat in Wenen. En dat was een van die groepen van logisch-positivisten die echt die wetenschappelijke filosofie wilde ontwikkelen. En als je dan kijkt, waarom besloten zij eigenlijk, of een aantal daarvan, om naar de VS te vluchten, dan blijkt bijvoorbeeld dat zij in 1930 en in 1932 een boek lazen van een vrouwelijke denker genaamd Suzanne Langer. En dat ze enorm onder de indruk waren van haar werk en dat haar zagen als een soort van geestverwant in de VS. En in dagboeken zie je dat haar werk een rol speelt in het besluit van een aantal van die leden van de Weense kring om naar de VS te gaan in plaats van naar bijvoorbeeld Rusland of naar Turkije of naar het Verenigd Koninkrijk. Hè, wat ook opties waren om heen te vluchten.
Omdat zij Amerikaans is.
Ja, ja, dus zij zien in dat werk, oh, in Amerika is blijkbaar ruimte voor ons type gedachtegoed. Ja. En als ze vervolgens in de VS aankomen, dan is die vrouwelijke filosoof ook de eerste filosoof die ze gaan, of die in ieder geval die één lid van die Weense kring gaat bezoeken. En je ziet dat diezelfde vrouwelijke filosoof een rol heeft gespeeld in het opzetten van de Amerikaanse Vereniging voor Logica, wat een grote rol ging spelen na de Tweede Wereldoorlog. Hè. Dus ik werd eigenlijk, het werd gewoon heel duidelijk dat dat mechanisme dat er marginalisatie optreedt in de geschiedschrijving, dat vaak bepaalde denkers door historici belangrijker worden gemaakt dan ze waren en andere denkers minder belangrijk worden gemaakt dan dat ze daadwerkelijk waren. Ja, zag ik door dit soort bevindingen eigenlijk in de praktijk.
Ja.
Dus dat is ook iets moois wat uit dit onderzoek zou kunnen komen, behalve kennis over die periode of kennis over de veronderstellingen die we vandaag de dag nog steeds hebben. Het kan ook denkers naar boven halen die we tot nu toe nog niet zo, nog niet zoveel kennis over hebben.
Ja, tot slot, wat leert ons dit over waar we vandaag de dag mee bezig zijn?
Ik denk heel erg dat het ons iets kan helpen nadenken over de rol die filosofie speelt. En dat de rol die filosofie vandaag heeft, niet het enige model is over wat het zou kunnen betekenen om een filosoof te zijn. Mm-hmm. Ten tweede, het leert ons ook iets over de ontwikkeling van de wetenschap zelf. En dus om een voorbeeld te geven, ik heb ook onderzoek gedaan naar de opkomst van het idee dat je concepten moet operationaliseren. Iets dat nog steeds vandaag in elk methodehandboek staat. Maar dat is ook een idee dat echt in die tijd begint op te komen en ook onder invloed van die logisch positivisme steeds populairder wordt. En dus je kunt daarmee de oorsprong van bepaalde ideeën die we vandaag de dag hebben blootleggen. En dat wil niet zeggen dat daarmee de volledige rechtvaardiging voor het gebruik van ideeën van vandaag de dag valt. Maar je voelt in ieder geval dat het allemaal contingenter gaat worden. Je krijgt meer een gevoel voor de alternatieve paden die destijds zijn afgesloten. En daarmee ook voor alternatieven die vandaag de dag er nog steeds zijn.
Ja, en in zekere zin in hoeverre er toeval een rol speelt. Hè, zoals het lezen van zo'n boek van een filosoof, waardoor die hele clan naar Amerika gaat. Dat had zomaar een ander land kunnen zijn en dan was het heel anders gelopen.
Ja, zeker. Het is, ik denk dat het met name, what if history is natuurlijk altijd ingewikkeld. Mm-hmm. Maar als de Amerikaanse context anders was geweest, of als al die vluchtelingen uit Europa naar een ander land zouden zijn gevlucht, waar het klimaat meer open stond voor die alternatieve, voor die andere tak van filosofie, dan had de filosofie van vandaag er heel anders uit kunnen zien. En dan is het dus zo dat inderdaad de aard van de filosofie vandaag heel erg afhankelijk is van dit soort toevallige historische gebeurtenissen, als het ware. En dat boeit mij natuurlijk.
Wanneer kunnen we de resultaten zien, Sander? Want je begint pas, hè?
Ja, het project begint in augustus 2022. Dan komen ook de nieuwe leden van het team komen naar Tilburg en we zullen dan gezamenlijk die computationele studies gaan doen. Dus we gaan die archiefstudies doen. Het project loopt tot 2027. En ja, gedurende die 5 jaar zullen we allerlei artikelen gaan publiceren. En we hopen ook aan het eind van de rit met een boek te komen dat die hele periode als het ware reconstrueert.
Waar zien we die artikelen?
Hopelijk niet alleen in specialistische filosofie tijdschriften, wel ten dele. Maar omdat dit niet alleen de filosofie raakt, maar ook gebieden die dichtbij staan, zal het ook richten we ons ook op andere types van tijdschriften. Maar we zijn ook van plan om bijvoorbeeld een blog te starten op de projectwebsite en om ook wat te doen aan publieksfilosofie, aangezien we dat ook belangrijk vinden om de verhalen van die filosofen uit die tijd te vertellen en te delen met
en het. En noem even die website, die projectwebsite.
De projectwebsite is exiledempiricists.com. Dus exiled betekent
verbannen.
In bandschap zitten. En die empiricists zijn die groep filosofen uit Wenen. Dat is ook de afkorting. Dus bij een ERC-project moet je altijd een soort van acroniem hebben voor het project. En Exile Empiricist is het acroniem vandaag. En op die website zullen we ook nieuws delen over eventuele conferenties die we organiseren. En
Klinkt goed. Zou ook een serie kunnen zijn. Exile Empiricist, nu op Netflix. Klinkt als een goede actie.
Nou, mocht Netflix me benaderen, ik achterkant zeer klein, dan zal ik erover nadenken.
Heel goed. Dankjewel Sander. Succes met je onderzoek.
Heel erg bedankt voor het interview.
Tot zover Univers Audio aflevering 8. Tot volgende maand.